Ik had deze morgen een interview met de Italiaanse tv en die vroegen mij zo, zijn ze niet te optimistisch geweest? Mm-hmm. En ik heb gezegd, ja, het is altijd wel goed om optimistisch te zijn in het leven. Hè? Allee, optimisme is een moral duty.
Optimistisch, maar realistisch.
Maar de vraag is dan natuurlijk, ja, waar zit die optimisme? En allee, waar eindigt die optimisme? Mm-hmm. En wordt het bijna een naïviteit of een onhaalbaarheid? Hè? En daar proberen wij dan wel een rol in te spelen.
Voilà. Solidariteit is belangrijk.
Hoe verbinden we al die individuen nog tot een groter geheel?
Daar zie ik dat onze samenleving voor een stuk een beetje in vastloopt.
En dat is een probleem in onze maatschappij.
Als je dat goed aanpakt, dan zijn er wel mogelijkheden.
Wij zijn allemaal gewoon debielen die in de donkere aan het testen zijn.
Dat is wel heel veel waard, wat we hier hebben.
Dat is echt wat telt.
Come on, we gaan ervoor.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Discours met de Boys. We zijn vandaag met niemand minder dan Annemie Turtelboom. Dank u voor langs te komen.
Heel veel plezier.
Ja, merci. Voordat we erin vliegen...
Ja, dan doen we altijd een chingetje met de whisky.
Oh my god.
Doe een slokje.
Maar we hebben al gehoord dat jij op de tafel zult staan dansen als je dat bij wijze van spreken.
Wel, ik ga eerlijk
dus
zeggen...
Dus we zijn benieuwd.
Dit zal niet echt meer zijn dan vreet van ver nippen, omdat ik eigenlijk nooit korte dranken drink. En het is ook een namiddag, dus het zal ik wel hard binnenkomen, denk ik.
Een kleine nuance, is later namiddag.
Later.
Nee. Goed, ja, dus zoals je er juist zelf een beetje zei, van, veel mensen kennen u denk ik vanuit de politiek, ja. Waar je inderdaad ook wel lang hebt ingezeten in de Belgische politiek.
Misschien
ook wel
wat kort dingen. Vragen, hoe lang is dat er nu uit?
Ik ben nu vijf jaar. Vanaf 2018 ben ik uit de politiek en ik ben eigenlijk, ik heb eerst 10 jaar les gegeven voordat ik politica was, waarbij ik marketing, marktonderzoek, statistiek gaf, als studentenmarketing. Dan 15 jaar politiek, waarvan 8 jaar in de regering. En nu de Europese Rekenkamer, nu dus op Europees niveau. En controleren de rekeningen van Europa. Mm-hmm. Niet alleen financiële audits, maar soms ook echt wel gewoon thematische audits. Ja. Om te kijken, ja, als we ambities hebben op vlak van batterijen, maken we dat dan waar of maken we het niet waar? Ja.
En was het omdat je de politiek gewoon beu waard of was het om tijd gewoon voor verandering?
Het was tijd voor verandering. Ja. Ik was na 15 jaar in de politiek. En op het moment dat ik de regering verlaten heb, heb ik voor mezelf zo gedacht, wat wil ik nu doen? Ik was ook op een moment, wil ik eigenlijk graag verder in de politiek gaan, maar ik wou niet als zo in evidentie nemen. Ik ben dan ook 4 maanden naar Amerika gegaan. Ik had geappliqueerd voor een fellowship aan Yale Universiteit. En ik heb dan in het najaar 2017 heb ik 4 maanden in Amerika gewoond en gestudeerd en lesgegeven. En dan had ik voor mezelf beseft, eigenlijk deed ik dat lesgeven wel heel graag. Dus ik ben heel wel blij dat ik naast de Europese Rekenkamer ook terug een vak kan geven aan de universiteit in Hasselt. Ik doe dat pro bono, maar ik vind het heel plezant, omdat dat... Je moet ook wel opletten als je in Europese instellingen zit, dat je niet in een bubbel begint te leven. Ja, want je zit met mensen die hoger opgeleid zijn, je zit met mensen die... Je zit met analyses bezig, je zit met heel veel diversiteit bezig. Maar ja, en de studenten houden mij wel met mijn voeten
beetje
op de grond.
Scherp,
Maar ik heb daar toen beseft van, ik ben eigenlijk ook, zou ook wel open voor iets anders. En dan kwam dit en met heel veel plezier doe ik. Ik ben ook economiste van opleiding, dus voor mij is het ook een beetje zo terug naar wat ik eigenlijk gestudeerd had. Hè? Want ik ben dan toch 6 jaar op veiligheid gezeten, met migratie, binnenlandse zaken, justitie. En dit is voor mij zo'n beetje terug naar waar ik voor gestudeerd had.
Leuk. Misschien rap even nog een vraag over de politiek. En je hebt inderdaad verschillende afdelingen ministerieel bekleed. Ik zie, en ja, misschien ik ken natuurlijk ook best wel collega's, dat er toch wel altijd een grote relatie is in het minister zijn. Zeker ook vaak binnen één regering en durft dat eens te wisselen voor een bepaalde thematiek. Gewoon heel kort, puur omdat we vaak ook wel de kant van hoe of wat is democratie eigenlijk behandelen. Maar ik vind het altijd interessant van, vind je dat nu lang of kort? Want soms zijn er inderdaad mensen op een ministerpositie, doen heel interessante dingen, soms wel, soms niet. Maar vaak eigenlijk te kort, denk ik, om oftewel die materie echt doorgrond te kunnen hebben, of eigenlijk lang genoeg voor effectief impact te kunnen hebben. Dus heb je daar een mening, iets van gefundeerde mening?
Maar ik vind dat een heel relatief relevante vraag, want toen ik in 2008 minister van Migratie werd... Ja, toen was dat was in de bankencrisis. De regering is eigenlijk 3 keer of gevallen of bijna gevallen. Het was een heel onzekere periode. Het is ook een periode geweest, ik ben dan na een jaar minister van Binnenlandse Zaken geworden, na 2,5 jaar minister van Justitie geworden. En dat was een periode met ook heel veel verkiezingen. Er was altijd een verkiezing of een Vlaamse of een federale verkiezing of een gemeenteraadsverkiezing. En ik denk dat het nu wel goed is dat je nu toch in periodes zit waarbij je eigenlijk een stuk langer, een 5-jarige periode hebt, omdat het toch wel de kans geeft om meer te studeren en meer eigenlijk te analyseren ook. Maar natuurlijk, anderzijds, je traint jezelf ook wel om heel snel dossiers te doorgronden en om heel snel te schakelen. Bovendien zijn dossiers, ja, als je van migratie en binnenlandse zaken, het is een groot verschil, maar het blijft wel in veiligheid.
Ja.
Als je dan van binnenlandse zaken naar justitie gaat, blijf je ook in veiligheid, alhoewel dat dat heel atypisch was. Want de meeste ministers zijn ofwel minister van binnenlandse zaken en blijven langs die kant. Want op zich zijn het eigenlijk de magistraten die ook een stuk de politieagenten controleren. Het zijn eigenlijk twee kanten van één medaille. En dat is, zijn niet heel veel ministers in de Belgische geschiedenis geweest, denk ik 4 of 5, die de twee kanten van de medaille hebben gedaan. Bovendien was ik dan een economist op justitie, wat ik altijd als een grote troef heb ervaren, omdat ja, daardoor kon je toch naar een efficiënt beheer en bestuur van justitie, en hebben we toch ook wel in geslaagd om de grote justitiehervorming te kunnen realiseren, waar we eigenlijk ook al jaren over aan het spreken waren. Hè. Maar ja, wat is een ideale balans? Anderzijds, de wereld van vandaag verandert ook zo snel, dat je bij wijze van spreken, op het moment dat ik op de rekenkamer kwam, was er nog geen sprake van corona, was er geen sprake van de oorlog met Rusland en Oekraïne. Dus wat is er plotseling? Het normale budget van Europa is normaal gezien per jaar 181 miljard. En plotseling beslist de Europese Commissie om daar een herstelfonds aan toe te voegen van 250 miljard. Dat is eigenlijk groter dan het reguliere budget dat er is. Wat ik wil zeggen, in elke job die je vandaag hebt, op welk niveau dat het ook is, je moet gewoon supersnel schakelen. En je moet heel snel in staat zijn. Terwijl voor ons ook het auditeren van het gewone budget, dat is iets, ja, dat doen we al 45 jaar, daar hebben we onze technieken voor. Daar weten we hoe dat we het moeten doen. Maar als je dan plotseling komt daar een nieuw fonds bij, dat eigenlijk op een totaal andere manier gestructureerd is, dat veel moeilijker te controleren is, omdat dat is eigenlijk een contract tussen de Europese Commissie en een lidstaat. Maar ja, onderliggend aan dat contract zijn er veel lagen die voor ons eigenlijk heel moeilijk zijn om zichtbaar te maken. En daarom dat wij ook gewaarschuwd hebben al in een aantal van onze rapporten om te zeggen, let op, want we sluiten niet uit dat eigenlijk toch wel heel veel van dat geld niet deftig zal gecontroleerd worden. En waarom vind ik dat belangrijk? Omdat als je kijkt naar het budget van Europa, is eigenlijk een bijzonder klein budget. Het is 181 miljard per jaar, wat heel veel is, als een absoluut bedrag. Maar het is 1,2% of BNP van alle lidstaten samen. Terwijl dat alle lidstaten samen hebben 53%. Okay. Maar natuurlijk, als rekenkamer zeggen wij, het is niet omdat het budget klein is, dat het niet goed moet besteed worden. Nee. En het is niet omdat je weinig zakgeld aan je kinderen geeft, dat ze het mogen weggooien, bij wijze van spreken, of er domme dingen mee doen. En dat is een stuk onze rol, dus die controles doen wij. En wij waarschuwen wel op regelmatige basis dat er te veel fouten zitten in het systeem. En dan proberen wij die te ontrafelen en die naar boven te brengen.
Het is wel te zien dat je lang politiek hebt gedaan. Hè? Want op zich, goeie breed antwoord op de vraag. Maar op zich van Europa, misschien interessant om direct op in te zoomen. Maar om misschien nog een secondje stil te staan bij de vorige vraag van ministerschap dan in duur in tijd. Is het dan soms niet complex om een lange termijnvisie te uiten? Want ook per definitie, als je een lange termijnvisie zou gecreëerd hebben rond en rond justitie of dergelijke, is het altijd heel moeilijk om die daarna zelf op te volgen, want er eigenlijk iemand anders dan die moet opvolgen en eigenlijk grotendeels mee waarschijnlijk moet uitvoeren, los van een aantal zaken die wel dan wat gerealiseerd zijn. Puur gewoon.
Ik snap die vraag. Anderzijds denk ik ook dat het goed is dat er een voldoende rotatie is.
Uiteraard.
Ik denk bijvoorbeeld als je kijkt
30 jaar
in Amerika.
Dezelfde...
Ja, voilà. Ik denk als je kijkt naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen, 2 mandaten. Oké, ik ga de Amerikaanse president natuurlijk niet vergelijken met de Belgische politiek. Maar 2 mandaten is gedaan. Ik denk op een bepaald moment, het motiveert u ook. Ik weet, als ik minister van Justitie was, hadden we 2,5 jaar om eigenlijk heel veel dingen te realiseren. Maar dat maakt ook wel dat je een ongelooflijke discipline hebt om erachter te zitten. Als je zou weten op hetzelfde moment, ik moet dit realiseren, of een beetje meer op 5 jaar tijd, ga je misschien ook, ik ga niet zeggen wat trager werken, maar ga je er misschien minder druk op zetten. Dus wat ik wil zeggen, het is moeilijk om een balans te vinden, maar anderzijds, ik vind het toch ook wel goed dat er voldoende rotatie is in systemen. En ik geef een voorbeeld. Ik ben nu mijn audit bezig over de rechtsstaat, om te kijken hoe zit dat in Polen en in Hongarije. Als je te veel collisie van de macht hebt op één bepaalde plek, is toch ook niet goed, hè?
Ja, nee, maar dat volg ik 100%. Het is puur gewoon zo het expert gegeven en het kunnen doorpakken van iets waar dat ik een gevaar zie met die korte termijnen. Het tegendeel van wat ik zeg is wat u net aangeeft. Hè. Ja. En dat is dat vastroesten op waardoor je minder ambitieus wordt, meer tijd neemt om eigenlijk minder gedaan te krijgen en per definitie de status quo sneller gaat willen bewaken.
Maar ik vind het nu wel een luxe dat ik terug op de rekenkamer, wij maken onze rapporten meestal op 1 jaar tijd, wat dat betekent dat het voorbije jaar heb ik eigenlijk gewerkt rond rapporten voor batterijen, rond 5G, rond de Europa-China-relaties. Maar je hebt dan ook wel 1 jaar tijd om een beperkt aantal thema's op te volgen.
Ja.
En dat geeft dan toch ook wel gewoon heel veel rust en ruimte om te studeren en om te lezen en om niet snel te absorberen en dan proberen het om te zetten. Ja.
1 jaar is ook lang, wil je eigenlijk zeggen.
Het geeft als tijd. Het geeft tijd. Ik bedoel, wat ik wil zeggen, ik ben wel heel blij met de tijd die ik nu wel heb om in 1 dossier gewoon dieper te gaan.
Ja.
En om er dan bij wijze van spreken bijna alles over te lezen.
Ja. Oké, nee, goed. Nu inderdaad dan misschien naar het Europa-thema, waar u duidelijk iets dichter aan het hart ligt momenteel. Goed, interessante visie op zich. Dus uiteindelijk, een beetje de auditor van de Europese Commissie dan, of toch onderdeel ervan. Wat ik me altijd afvraag is van... Hoe stelt je dat in vraag? Of hoe doe je daar rond nawerk of narekening? In die zin, je kunt gewoon zeggen van oké, dit was de ambitie. Wat hebben we gerealiseerd in functie van uitgaven of bepaalde doellijnen, et cetera, et cetera. Maar wordt op basis daarvan soms ook de ambitie aan zich in vraag gesteld? Of bijvoorbeeld de manier waarop die moet betreed worden? Of hoe breed stelt je dat uiteindelijk in vraag?
Wel, ik ga dat heel concreet maken. Europa heeft bijvoorbeeld beslist dat in 2035 alleen nog auto's mogen verkocht worden met zero emissieuitstoot.
En wil dat per definitie elektrisch zeggen, of niet?
Dat wil zeggen elektrisch. Ja. En dat zou kunnen ook hydrogen zijn. Ja, maar op dit moment staat men eigenlijk nog niet ver genoeg. Maar het moet zero emissie zijn. Dus dat wil zeggen, benzine, diesel, hybride wagens zijn eigenlijk uitgesloten.
Maar het gaat enkel over het verbruik tijdens het gebruik van de wagen en niet tijdens het in elkaar zetten van de wagen.
Nee. Het gaat gewoon over het verbruik, de uitstoot, wanneer je met de wagen rijdt.
Ja.
Dus dat is, bekijken wij. Dan zeggen wij, zegt de Europese Commissie, in 2030 zouden er eigenlijk 30 miljoen elektrische wagens moeten op de weg zijn.
Op de? Hoeveel wagens zijn er ongeveer?
Het gaat er eigenlijk om dat je tegen 2035 gaat 9 op de 10 wagens die verkocht worden, gaan eigenlijk elektrisch moeten zijn, gebaseerd op de cijfers van de Europese Commissie. Op dit moment is dat ongeveer in Europa 1% die is. Dus er is nog een lange weg te gaan. Mm-hmm. Nu, je kan zeggen, oké, 2023, 2035, heb nog 12 jaar. Maar anderzijds, dat is eigenlijk morgen. Want iedereen die een auto heeft gekocht, vorig jaar of 2 jaar geleden of 3 jaar geleden, mensen gaan die niet altijd onmiddellijk gaan verkopen, heel onmiddellijk. Dus wij kijken dan, oké, dat is de ambitie. En dan zeggen wij, oké, dan moet je batterijen produceren. En dan zien wij, Europa zegt, we winnen de Made in Europe batterijen. En we willen genoeg, we willen een global leader worden om batterijen te produceren. Nou, we kijken, waar staat je? Welke capaciteit heb je?
Hebben wij genoeg grondstoffen voor?
Ja. Hebben wij genoeg grondstoffen voor? En waar komen wij dan bij uit? Ten eerste, al onze ruwe materialen worden eigenlijk geïmporteerd. Nu bijvoorbeeld, 68% van de kobalt komt van de Democratische Republiek Congo. En 40% van de grafiet komt eigenlijk uit China ingevoerd. Mm-hmm. Wat betekent natuurlijk, dat zijn regimes met eerder lage, die lager scoren op de ranking met betrekking tot een goed overheidsbestel.
Ja.
Om het beleefd uit te drukken. Om het minder beleefd uit te drukken, dat zijn regimes waar je ook niet altijd kunt op rekenen.
Ja,
of op kunt op vertrouwen.
Mm-hmm.
Een voorbeeld daarbij is, als je kijkt naar microchips. China heeft recent beslist om eigenlijk 2 essentiële onderdelen om microchips te kunnen produceren ergens anders in de wereld, om die niet meer te exporteren.
Mm-hmm.
Wat betekent, als je die ruwe grondstoffen,
als
je dan die ruwe grondstoffen niet hebt, dan kun je die ook niet produceren. Dus ons eerste probleem is dat we zeggen, oké, allemaal goed en wel. We hebben een heel beperkt aantal ruwe grondstoffen in de ondergrond ergens in Europa.
Mm-hmm.
Maar dat is heel beperkt. En bovendien duurt het dan 12 tot 16 jaar voordat je bijvoorbeeld in Portugal lithium ontdekt en het ook effectief kunt beginnen te ontginnen. Want je moet natuurlijk vergunningen hebben, je moet natuurlijk ook de bevolking mee hebben, weten waar enzovoort. Je moet dan productie, je moet de mijn opzetten enzovoort enzovoort. Dat was het eerste probleem. Het tweede probleem zeggen we, oké, je moet die importeren. Er is een groeiende vraag naar ruwe grondstoffen. Dus de prijs, als je in Europa er eigenlijk weinig hebt en je moet ze importeren, als de prijs stijgt, wie is dan de eerste die daarvan een nadelig effect heeft? Dat is niet China, dat is niet Amerika, maar dat is eigenlijk Europa. Gaat je dan in staat zijn om een batterij te produceren op een kostenefficiënte manier? Of gaan de auto's, de batterijen die in Europa geproduceerd zijn, zo duur zijn dat ze eigenlijk niet betaalbaar zijn voor de mensen? Ja. En dan ons besluit van ons rapport was eigenlijk, of je haalt de doelstelling van 2035 niet en je gaat die moeten bijstellen, of je haalt die wel, maar je gaat die halen met het importeren van batterijen of producten uit Amerika en China. En dan komt gewoon de vraag, ja, wat is de impact op de automobielindustrie in Europa? Eerste vraag. En tweede vraag, ja, hoe ver wil je eigenlijk, want je vindt toch ook wel belangrijk dat er een industrie aanwezig blijft in Europa. Mm-hmm. Kunt je dat dan matchen met je ambitie die je hebt op vlak van klimaatneutraliteit? Ga je die twee eigenlijk met elkaar... En dan als derde component, ja, en dan de burger. Waar zit de burger daar dan in? Gaat die dan eigenlijk nog een Made in Europe auto kunnen kopen aan een betaalbare prijs? Ja. We hebben al die analyses op tafel gelegd met feiten en met cijfers. En dan doen wij een aantal aanbevelingen. En ons belangrijkste aanbeveling is eigenlijk om te zeggen, Europa moet je strategie updaten. Je gaat moeten kijken, gebaseerd op echte feiten en echte beschikbaarheid voor uw grondstoffen, voor de producenten die willen produceren in Europa, of het eigenlijk haalbaar of betaalbaar is. En waarom zeg ik dat? Op dit moment is 76% van de batterijen die geproduceerd worden, worden in China geproduceerd.
Makes sense.
7% in Europa. En van die 7% in Europa is 3/4 door Zuid-Koreaanse bedrijven geproduceerd. Dus als je kijkt, wat is dan de de facto Europese capaciteit, is eigenlijk heel beperkt. Is dat dramatisch? Wel, als je kijkt, alle economiestudenten aan de universiteit worden geconfronteerd met de theorie van Ricardo. Hè. Je moet de zaken produceren op de plaats waar dat het eigenlijk het... beste is, het meest rendabele is.
De bananen moeten hier niet gaan groeien.
Ja, want op die manier hebben we eigenlijk na het Wereldoorlog 1, 2 ook onze welvaart opgebouwd. Door gewoon te produceren en door de globalisering. En het heeft eigenlijk iedereen naar omhoog getrokken. Maar ja, nu zit je in een tijdsgevricht met de oorlog met Rusland en Oekraïne, 1. Met een tweede, de dominantie van China, die duidelijker en duidelijker wordt. Ook al zijn er ook heel veel problemen intern in China. Met een ja, toch wel ook protectionistische politiek, zeker als je naar batterijen komt, met de subsidies die Amerika gegeven heeft voor Made in Amerika batterijen, die dan Amerikaanse auto's moeten produceren voor op de Amerikaanse wegen te rijden. En dan moet je je afvragen, ja, in Europa, waar staan wij? En voeren wij dan genoeg het debat op het politieke niveau om eigenlijk die zaken gewoon scherp te zetten? Dat is voor alle duidelijkheid niet onze rol als rekenkamer. Wij maken de analyses, wij leggen de feiten op tafel, dan doen wij aanbevelingen en dan is het eigenlijk aan het Europees Parlement of de Europese Commissie of thinktanks iedereen die eigenlijk zich geroepen voelt om een mening te hebben, om zich daarover uit te spreken. Maar wat wij wel zien, is dat de meeste van onze aanbevelingen opgevolgd worden, leiden tot een debat in het Europees Parlement, alle rapporten worden voorgesteld. Die debatten zijn vaak ook wel echt pittig, omdat natuurlijk... Ja, zoals met ons batterijrapport geven wij een ongemakkelijke waarheid. Hè? Want mensen kunnen dan zeggen, ja, maar wat wilt je dan echt? Dan zeg ik, ja, voor mij is het niet de taak om te zeggen, wat wil ik echt? Maar voor mij is wel de taak om op een bepaald moment te zeggen, je kunt altijd je standaard op vlak van duurzaamheid hoger zetten. Maar vaak gaat dat hand in hand met betaalbaarheid.
Tuurlijk. Ja.
En Europa is natuurlijk... heeft een voortrekkersrol en dat is ook chapeau. Hè, als je dat vergelijkt met Amerika en met China, dat is ook chapeau. Maar ja, goed, allee, waar zit die balans? Ik bedoel, als je kijkt naar wat in Frankrijk gebeurd is met Les Gilets jaunes, ja, dat is een tegenreactie geweest van het platteland ten opzichte van wat in Parijs gebeurt. En heeft ook te maken met betaalbaarheid.
Goed, dus veel gezegd, zeer interessant. Ik vraag me af welke route we moeten nemen. Moeten we inhoudelijk dieper gaan of op een andere context trekken? Misschien
ik ga eerst nog een tussenvraagje stellen. Sorry daarvoor. Ja, dat is altijd...
eeuwige...
maar op hoeveel vlakken doen jullie dan eigenlijk de analyse en maken jullie rapporten? Want je spreekt nu inderdaad vooral over die batterijproductie en de grondstof en dit en dat. Wordt er dan bijvoorbeeld ook een analyse gemaakt op vlak van de haalbaarheid van letterlijk het aanbod van elektriciteit en dat dat ook in de toekomst gaat moeten ingevoerd worden. En zo hebben we natuurlijk zoveel meer en zoveel aspecten. Hoe worden dan die aspecten betaald of bepaald of hoe breed is dat schalen?
Wij vertrekken natuurlijk altijd van de Europese fondsen die ermee te maken hebben. Hè. We kijken altijd van is er geld, is er Europees geld bij betrokken? Mm-hmm. En dan bepalen wij eigenlijk zodanig dat we alle terreinen coveren. We coveren altijd energie, landbouw, klimaatdoelstellingen. Mm-hmm. Hè. We coveren altijd in netwerken, infrastructuur. Hè. Bijvoorbeeld, wordt er genoeg geïnvesteerd in de wegen? Dat is belangrijk bij ons, maar mm-hmm. dat is zeker belangrijk in voormalige Oost-Europese landen, hè, omdat daar vaak nog een connectie... Allee, een groot verschil kan mm-hmm. maken. Hè. Een brug die er op een bepaald moment is, kan mm-hmm. bepaalde gebieden echt ontsluiten en dus ook economisch op een hoger niveau tillen. Maar ook bijvoorbeeld als we op een bepaald moment hebben een analyse gemaakt over de Brenner-Beest-tunnel en daar mm-hmm. hebben we dan gemerkt dat Italië en Oostenrijk hadden de zuidelijke ingangen mm-hmm. al aangelegd, hè, want die moesten in de lidstaten gebeuren, maar de noordelijke ingang van het Duitsland was eigenlijk nog niet gebeurd. Ja, wat zei het gedaan met een tunnel die gebouwd is met Europees geld als een van de drie ingangen, allez, als een van de drie in- of uitgangen niet volledig doelgemist. Werkt. Dus wij coveren dat. En als ik dan bijvoorbeeld kijk bij mij, ik heb ook een rapport gemaakt over de veiligheid van het 5G-netwerk, mm-hmm. omdat ook 2/3 van de Europese consumenten die hebben een Chinees...
Ik denk, mijn vraag was lichtjes anders. Het is, wat ik bedoelde was eigenlijk, specifiek dat batterijrapport... Welk aspect, hoe breed gaat het daarin? Wat gaat het daaraan? Ja. Of per rapport, wat gaat het daar?
Wel, daar focussen we natuurlijk. Ja. Hè? Want we hebben bijvoorbeeld bij het batterijrapport hebben we niet gekeken naar wat is de milieu-impact van de productie van een batterij in Europa. Want het verbruikt heel veel water, het verbruikt heel veel energie. Dus wij moeten ons focussen. Bijvoorbeeld door het 5G-rapport hebben wij niet de gezondheidsaspecten gedaan, maar alleen de veiligheid en de uitrol gedaan. Ja. Dat heeft gewoon te maken ook met... hoeveel mensen dat we gewoon ter beschikking hebben om een rapport te kunnen maken. Ja, en je kunt ook niet alles doen, want als je alles doet, dan doet je op een bepaald moment ook niks. Mm-hmm. Dus hier voor het batterijrapport hebben we gekeken, dat is de doelstelling van Europa. Ja. Is die realiseerbaar of niet? Ja. En hoe is die realiseerbaar? Ja, ja. Dus we concentreren heel erg.
Oké. Okay. Okay. Misschien, super interessant. Je hebt zoveel gezegd, hè. Dat is altijd zo... Ja, dat is leuk. Misschien open vraag, hè, van hoe... twee vragen ineens, maar de tweede heb je al semi-beantwoord, maar... Hoe worden de thematieken bepaald en hoe bindend is uw rapport? En je hebt inderdaad al een paar keer benoemd dat advies is, maar een auditor die enkel advies zou kunnen leveren, lijkt mij ook iets te zwak. Langs de andere kant, je wilt ook niet dat zeg maar, de macht van beslissingen verschuift naar het adviesorgaan. En dus ook een eeuwige balans om te bewaren. Maar misschien die eerste, hoe worden, want je hebt maar zoveel bandbreedte, hoe worden die thematieken bepaald? Hoe bepaalt je, wat is nu de belangrijk, of wat is het belangrijkste voor Europa of de Europese Unie? En dat zijn de thematieken, of van waar komen die?
Wel, wij vertrekken eigenlijk van het Europees budget. Hè. Waar besteedt Europa zijn geld aan?
Oké, en dan eigenlijk de grootste...
En dan op basis, en of de grootste, en dan van daaruit vertrekken wij en bepalen we onze thema's. En dan coveren wij landbouw, maar ook bijvoorbeeld de netwerken, maar ook bijvoorbeeld de migratiepolitiek. Ja. Werkt Frontex goed genoeg? Dan kijken we ook naar alle investeringen in research en development. En dan kijken we ook gewoon naar het globale budget. Ja. Dus wij vertrekken eigenlijk van het budget en op basis van die budget. En natuurlijk kijken we natuurlijk ook naar thema's die relevant zijn. Mm-hmm. Ik heb op een bepaald moment een rapport geschreven over wat is het antwoord van Europa op de Chinese staatsgestuurde investeringen. Mm-hmm. Investeringsstrategie. Hè? Want bijvoorbeeld, het is makkelijk als... Ik geef een voorbeeld, Huawei komt op de Europese markt.
Ja, maar ja, als in China moet je altijd een aandeelhouder hebben.
Ja, niet alleen China dat. Maar als je natuurlijk altijd subsidies hebt, je bent staatsgestuurd. En dat is dan ook niet echt een level playing field met de Europese operatoren die er zijn. Dus dan hebben we daarover ook een rapport gedaan. Waarom? Omdat in 2019 had de Europese Commissie gezegd, pas in 2019... China, dat kan eigenlijk ook een Europese, dat kan ook eigenlijk een competitor zijn. Dat kan een systemic rival zijn, zoals ze dat noemden. Het was de eerste keer dat Europa zei, misschien moeten we toch China niet zomaar alles fantastisch en geweldig goed vinden. Maar misschien kan het ook... En wij hebben dat dan ook in ons rapport gezien. Hè, wat dat je natuurlijk... Als een Europees bedrijf naar China gaat, dan is het minderheidsaandeelhouder. Het is een joint venture nodig. Je kunt niet zomaar op de markt binnengaan. Nee. Chinese bedrijven in Europa, kom maar af.
Vrije markt. Mm.
Vrije markt. Wat dan mooi is van onze kant...
Ja.
Maar de vraag is er dan eigenlijk voldoende wederkerigheid om eigenlijk een gezonde, evenwichtige economische balans te
hebben? Ah, wel, en dat vind ik heel interessant als ik misschien dan iets geopolitieker mag insteken, tenzij dat we misschien nog dieper willen ingaan op die batterijtechnologie en hoe dat we dat willen ontwikkelen. Maar heel interessant en zeker nu zeer relevant ook met heel het BRICS Plus ondertussen samenkomst, waarin dat je toch ziet dat het protectionisme van het Westen, als we dat mogen categoriseren als iets, dat, of de G7 dan, dat uiteindelijk er toch echt wel een tegenreactie eigenlijk komt op ook ons te veel willen afschermen of te X, Y of Z, waardoor dat we duidelijk eigenlijk landen die we nodig hebben ook stilaan beginnen afschrikken, of dat we misschien een bepaalde historische arrogantie daar ten aanzien van hebben overgehad. Langs een andere kant, je moet ook voorzichtig zijn, want er zijn een aantal geopolitieke zaken die zeker wel van toepassing zijn, waarin je niet zomaar kunt uitgaan van iedereen heeft goede wil vibe. En dus je probeert die twee eeuwig te balanceren en het lijkt wel, doordat we nu... Ja, ik weet niet, ik ken er te weinig van, maar het lijkt wel dat we stilaan een kantelbeweging hebben door enorm veel groeilanden en groeieconomie, dat die ook stilaan beginnen te clusteren. En dan vraag ik mij, hoe is onze geopolitiek onderhandelingsmarge nou aan het evolueren? En is dat de reden waarom dat we dan stilaan protectionistisch beginnen worden? Omdat wij eigenlijk voelen, die wordt zwakker en zwakker. Niet dat die zwak wordt, maar je voelt toch wel... een trend die mogelijk shiften als gevolg heeft.
Ja, omdat je natuurlijk gewoon een evolutie hebt. Als je zag naar de economische macht van bijvoorbeeld Europa voor de Tweede Wereldoorlog of in die periode en je vergelijkt het met de economische macht vandaag, dan is dat natuurlijk totaal niet meer vergelijkbaar. Als je kijkt naar het percentage van de wereldbevolking, ik denk dat Europa nog 6% van de wereldbevolking heeft, ja, dan ben je wel klein. Ik heb dat gemerkt in mijn periode dat ik in Amerika was, in 2017 aan Yale Universiteit, dat we eigenlijk, ja, Amerika kijkt vooral naar China over wat er gebeurt. Waarom? Omdat wij, ja, wij hebben niet de macht van het getal, hè. De macht van het getal zit in twee landen, hè, in China en in India. Hè.
Ja, ja, ja.
En dus daar zit natuurlijk, dat komt ook met een economische, als percentage van de wereld, dat komt natuurlijk met een economische macht. En dat zie je bijvoorbeeld nu ook met recent de BRICS-landen die meer en meer hun rol opnemen en zeggen van, ja, maar wij hebben eigenlijk niet de economische macht internationaal in verhouding met het BNP dat wij vertegenwoordigen. Natuurlijk, de vraag is ook niet altijd, je moet ze ook niet zwart-wit stellen, hè. Als ik bijvoorbeeld ga naar bijvoorbeeld de veiligheid van een 5G-netwerk. Het is perfect mogelijk wat heel wat Europese landen doen. Die zeggen, weet je, ik wil geen operatoren uit landen met lage, die niet hoog scoren op het vlak van overheid of betrouwbaarheid van de overheid. Of waar dat je bijvoorbeeld je privacy of je data niet genoeg...
autocratie, democratie.
Voilà, autocratie, democratie. Van operatoren die van daaruit komen. En we gaan bijvoorbeeld zeggen, ah, maar die operatoren die komen niet in ons kernnetwerk. Die gaan bijvoorbeeld niks toegang hebben tot alles wat bijvoorbeeld militaire servers zijn. Of tot bijvoorbeeld servers die gewoon in kritische infrastructuur zijn.
Gezond
van energie, van water enzovoort. Dus het is ook geen zwart-wit verhaal. Bijvoorbeeld... op vlak van batterijen zou je kunnen zeggen, ah, de landen waar de grondstoffen vandaan komen, hè, bijvoorbeeld ik heb de Democratische Republiek Congo genoemd, ik heb China genoemd, maar ook Australië genoemd, ah, ik maak daar handelsovereenkomsten voor, om er eigenlijk voor te zorgen dat ze niet van de ene dag op de andere kunnen zeggen, we willen niet meer exporteren naar jullie. Ja. De realiteit is alleen voor dat voorbeeld, dan nog met de Democratische Republiek Congo, nog met China, nog met Australië, wie die handelsovereenkomsten hebben. Maar het verhaal hoeft ook niet zwart wit te zijn, maar ik ben er wel van overtuigd dat het een verhaal is dat eigenlijk moet gevoerd worden op een bepaald moment. Want je hebt in Europa, in ons verdrag van Lissabon, er zijn een aantal fundamentele waarden die daarin beschreven staan.
Ja.
Bescherming van minderheden, mensenrechten, de democratische waarden, de gelijkheid man-vrouw.
Ja,
je wil die wel bewaken, hè? Ja. En je wil ook wel die standaarden wel hoog houden.
Ja, de eeuwige vraag, hè. Hoeveel moet je inboeten voor het economisch belang en uiteindelijk per definitie die waarde te kunnen uitvoeren met landen die het dan een tikkeltje minder hebben of op zijn minst anders interpreteren? Ja, dat is een heel spel, hè. Maar inderdaad, dat is wel een interessante vraag. En terugkoppelend naar Aron zijn vraag van de breedte waarop dat je een thematiek onderzoekt, waaronder dan bijvoorbeeld batterijtechnologie. Van, je kunt daar een aantal korte termijn standpunten ondernemen van hoe maken we het al dan niet waar. Maar er is natuurlijk ook automatisch, zeg maar binnen 10, 20, 30 jaar, zo de second order consequence, waarin dat je natuurlijk wel een soort van misschien machtsverhouding, verschuiving gaat hebben, waardoor op een bepaald moment een land, zoals Congo of China eigenlijk, zegt van, ja, bon, we zijn nu economisch iets beter gezet. los het batterijgegeven zelf op, bij wijze van spreken. En, op, en dan bedoel ik het grondstofgebeuren. Dus het is ook zo'n eeuwig ding van... Hoe hard moet je elkaar gezond economisch verstrengelen, zodat er eigenlijk een verplichte vredesorganisatie altijd blijft, omdat je afhankelijk bent van elkaar? Mm-hmm. Versus waar moet je inderdaad jezelf onafhankelijk genoeg maken, dat moest je dan toch fout lopen, dat je wel verder kunt tussen aanhalingstekens.
Ja. Dus, dat is, een,
dat is iets filosofischer dan, maar uiteindelijk komt uw advies daar wel deels op neer. Ja, want...
Op een bepaald moment komt het daarop neer, want als je de ruwe materialen niet hebt en je wil een energietransitie doen, en batterijen zijn daarvoor van belang, en je hebt de ruwe materialen niet, wel dan moet je wel samenwerken met andere landen, of anders kun je die ambitie niet hebben om, om klimaat, om energie zuiverder of beter te werken. Dus je hebt inderdaad, die vraag stelt je, maar ik denk dat een belangrijk aspect daarbij is de wederkerigheid. Is het een gezonde wederkerigheid? Win-win. En dat is wat we op een bepaald moment gemerkt hebben in die relatie met China, dat die wederkerigheid niet in balans zat. En hoe kwam dat ook? Omdat natuurlijk de 27 lidstaten ook niet altijd bereid zijn om de macht af te staan naar Europa of de Europese Commissie. Ik geef een voorbeeld. Er zijn 15 landen of 18 landen die een memorandum of understanding hebben onderhandeld met China. Okay. Op bilaterale basis. Waar de Europese Commissie totaal niet bij betrokken was. Ja, dan weet je natuurlijk als een land zoals Bulgarije, met een bevolking van een paar miljoen inwoners, als je dan moet onderhandelen met een land met 1,3 miljard inwoners, is er dan een kans op wederkerigheid?
Weinig, of laag.
Dat is heel afhankelijk
de vraag
van de emotie.
De vraagstelling is, bijna eigenlijk, is eigenlijk bijna beantwoorden. Ja. En soms gebeurt dat ook omdat lidstaten vinden van dat Europa en de Europese Commissie niet goed genoeg met zijn bevoegdheden omgaat. Maar je hebt natuurlijk wel, één van ons besluiten was, in dat rapport was van, je hebt eigenlijk geen één speler, je hebt geen ene, we hebben één intern, één gemaakte markt. Met 440, 450 miljoen inwoners na het verlaten van de Brexit. Mm-hmm. Hebben wij een één gemaakte markt? Over sommige delen wel, ja. Als een Amerikaans bedrijf zich in Ierland installeert, dan heeft het ineens toegang tot de één gemaakte markt. Maar hebben wij een eengemaakte markt naar buitenuit, als sterkte? Nee, in buitenlands beleid is nog altijd de lidstaten die zeggen, eigenlijk is dat toch van ons. Op vlak van veiligheid zeggen altijd de lidstaten, eigenlijk is dat op vlak van ons. Opnieuw, moeten meer bevoegdheden overgedragen worden naar Europa? Dat is een vraag die opnieuw door politiek... Het is de vraag die het waard is, maar je moet je wel afvragen in een wereld waarbij dat je meer met grote geopolitieke blokken werkt en waar dat je die wederkerigheid dan misschien toch wel van belang vindt. Ja, dan gaat je toch moeten vragen of dat je altijd met 27 teams kunt blijven spelen of dat je toch op bepaalde onderdelen meer één team moet hebben. Nu,
ja, centralisatie versus decentralisatie. Wat is de ideale balans?
Ja, maar anderzijds zie ik ook wel dat lidstaten op basis van crisissen... Men zegt altijd, Europa groeit na crisissen. Wat dat er gebeurd is door corona, op vlak van gezondheid... Op vlak van gezondheid is eigenlijk ongelooflijk. De gezamenlijke aankoop van vaccins... Dat zou nooit mogelijk geweest zijn zonder corona, zonder COVID-19. Waarbij de landen op een bepaald moment zeiden... Oh, Europa, please, probeer de geneesmiddelen gezamenlijk aan te kopen, of anders kunnen we niet op tegen de UK.
Of nu, dus... dan merkt ook wel dat de interne lidstaten, dat daar die machtsverhoudingen op basis van economie of bevolkingsaantal toch ook wel een beetje terugkomen om een aantal dingen meer of minder in hun favor te krijgen. In de realiteit, hè. De theorie zegt natuurlijk iets minder, maar de praktijk wel.
Ja,
per definitie zou een democratie ook zo moeten werken, maar...
Ja. Ja, alhoewel dat je natuurlijk toch wel ziet, ook op dat vlak verschuift er veel. Hè. Als je ziet het voluntarisme om op een bepaald moment te zeggen, Oekraïne wordt een onderdeel van Europa, zorgt toch wel dat er ook wel echt een machtsverschuiving zal zijn naar Oost-Europese landen. En zie je toch ook wel daar dat... de wetmatigheden die er zijn tot nu toe, dat die ook niet geschreven zijn in de rotsen, hè? Rocket science. Hè?
Misschien
doe maar.
Een opvolgvraag, want ik vind dat wel interessant, maar wat ik voornamelijk interessant vind aan u is ook natuurlijk, je hebt al heel veel verschillende interessante zaken kunnen bekleden vanuit ze echt doen. Hè? Dus dat is interessant, waarin dat, ik zelf me iets meer in de zijlijn bevind en allemaal beperkte informatie heb. En wat ik altijd nog eens het woord interessant vind, is van hoe...
Hij is geboeid.
Ja, hoe verhoudt de theorie zich versus de praktijk? En in die mate van een beetje, misschien opvolgvraag, van hoe komt beleid tot stand? En je hebt nu een aantal dingen zien passeren binnen de Belgische politiek, of hoe recht ook wil trainen of keren. Europese politiek, waarin je bijvoorbeeld advies meer geeft, eerder dan de wet kunt in zekere mate sturen. Hoe zou je zeggen dat eigenlijk het juiste beleid op de juiste manier tot stand kan komen?
Ha. Dat is natuurlijk wel de vraag van niet van 1 miljoen, maar van veel meer. Hè.
Maar ik wil maar gewoon zeggen, ik denk dat theorie soms is iets te theoretisch en lijkt altijd het eens te zijn over het doel dat wordt nagestreefd, terwijl in de realiteit het doel eigenlijk ook zelden helder is en vaak eerder een krijtlijn. Mm-hmm. Langs de andere kant, je merkt ook, en zo werkt de wereld, dat uiteraard er altijd een soort van theoretisch verloop van dergelijke zaken wordt nagestreefd, maar dat de praktijk daartussen komt, met soms voor- en nadeel. Hè. Soms is dat een voordeel dat de praktijk niet de theorie is, soms is dat een nadeel. Je gaat diplomatisch antwoorden,
ik ga proberen een begin van antwoord te geven, laat het mij zo zeggen. Wat ik merk op Europees niveau, is dat de democratie nog altijd onvolgroeid is. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld ziet dat er bepaalde beslissingen kunnen genomen worden vrij snel, waar dat het parlement toch eerder aan de zijlijn staat, dan denk ik dat het goed kan zijn dat je op bepaalde momenten van crisis zwaar reageert of snel reageert, maar dat daar toch verfijningen mogelijk gaan moeten gebeuren op een bepaald moment. Zeker als je ziet naar de defensiepoot die uitgebouwd wordt. Ja. Hè, daar zijn toch wel in onze Belgische federale democratie, in onze democratie, worden daar stevige parlementaire debatten aan vooraf gegaan. Mm-hmm. Op misschien één uitzondering hier of daarna. Ja. Op Europees niveau is dat nog minder. Je zit dan natuurlijk ook met het feit dat je de 27 regeringsleiders hebt. En ik geef een concreet voorbeeld. Waarom is het budget van Europa zo klein? Ja, omdat er een unanimiteit moet zijn voor nieuwe inkomsten. En dus van het moment dat er één land
unanimiteit,
zegt... Unanimiteit. Van het moment dat er één lidstaat zegt... Ah, jij wil een belasting helpen op plastic verpakking dat niet gerecycleerd wordt. En stel dat er één lidstaat zegt... Ah, ik ga niet mee, ik marcheer niet mee. Ja, dan komt dat er niet. Ja. Dus wat, nou, natuurlijk, dat geeft heel veel macht ook. Hè. Ja. Opnieuw, het is een debat dat moet gevoerd worden. Ik ga niet zeggen omdat mijn rol niet meer is. Hè. Ik bedoel, ik moet ook wel duidelijk zijn... Ik heb 15 jaar aan politiek gedaan... Ik zit nu in een andere rol van een onafhankelijke externe auditor. En ik wil die rol ook gescheiden houden. Anders zou ik ook niet, zou ik ook mijn credibiliteit van mijn rapporten zelf onderscheiden. Ik denk, we kunnen ook niet willen in de wereld van vandaag, waar dat je mensen hebt die een transitie doen in hun carrière. Je moet hen ook toelaten om de transitie te doen in de zin van je kan niet op alle borden tegelijkertijd spelen. Want anders val je ook eigenlijk uit je rol. Maar ik denk dat dat debat zal op Europees niveau op een bepaald moment moeten gevoerd worden. Zeker als je gaat op een bepaald moment naar een uitbreiding. Want wat in elk geval het debat met Oekraïne op tafel legt, is we hebben nog steeds de Western Balkanlanden, die geen onderdeel zijn, hè, Montenegro bijvoorbeeld, maar die echt volledig helemaal rond...
Geïsoleerd zijn.
Allemaal omkaderd worden en omringd worden door Europese landen. Dus ze zitten in het midden van Europa, maar die hun toetreding zit al lang op tafel. Ja, en dan ga je toch een debat moeten zetten naarmate dat je terug, als je terug zou verruimen... Ja, hoe gaat je dan met uw democratie en met hoe gaat je dan organiseren binnen in Europa? Hè?
Ja, maar de Europese Unie is iets vrij jong. Hè. Dat valt op. Hè. We hebben vaak commentaar op Amerika, waar ze zeker interessante dingen hebben gedaan doorheen de geschiedenis, maar ook een vrij jong land is. Is de Europese Unie nog jonger, hè? Dus ook daar...
Ja, het is jonger, maar je hebt
Europa
ook...
heeft wel een geschiedenis.
Europa heeft een geschiedenis, maar Europa heeft ook nog... En dat is ook de rijkdom van Europa. Dat is, we hebben wel een euro in niet alle landen, maar bijna alle landen van de Europese Unie. Maar we hebben nog altijd wel heel veel culturele diversiteit.
Ja, en de euro komt eigenlijk opnieuw onder druk, hè? Met de ZNN-euro en wat dat impliceert.
Ja, maar een recent onderzoek of een onderzoek van een paar jaar geleden vraagt niet aan de Denen om de Deense kroon op te geven en onderdeel te worden van Europa, van de euro. ook al zit die kroon in een bandbreedte met de euro,
ik bedoel dan een
doe het niet, omdat het een stuk emotioneel is. Wat ik wil zeggen, we hebben ook nog altijd een grote culturele identiteit
maar en culturele diversiteit. Wij zijn allemaal aparte landen of lidstaten die proberen samen te werken, eerder dat er een samenwerking is waarin dat we onszelf proberen te zijn. Ja. En het is meer
bottom-up. En dat is waardoor dat je Europa ook niet echt kan vergelijken met Amerika. Want ik zeg altijd, Amerika is een echte federale staat. Europa is zoiets tussen een intergovernementele organisatie en een club van leden. Ja, het is geen echte federale staat zoals dat in Amerika, maar uiteindelijk in Amerika, iedereen spreekt dezelfde taal. Ze hebben dezelfde munt. Ja. En doordat ze een relatief jong continent zijn, hebben ze ook toch wel een bredere lager van een gemeenschappelijke cultuur die er is.
Langs de andere kant begint dat model te breken en beginnen ze meer en meer eigenlijk naar ons model te verschuiven, waarin de rechten meer en meer naar de staat te gaan. Dus je merkt, wij zijn aan een omgekeerde beweging bezig. Wij proberen de Europese Unie terug meer te geven, waarin dat ze in de US dat eigenlijk een beetje proberen af te bouwen.
Klopt, maar het federale budget van de Amerika is wel ongeveer 20-22% van hun BNP. Dat van Europa definitie. Is 1%.
Maar dat is top-down gestart. Wij zijn bottom-up naartoe aan het werken. Exact. Dus waarschijnlijk, waar is het midden? We zullen wel ergens uitkomen binnen 300 jaar, wat dat misschien op elkaar trekt. Absoluut. Alhoewel, als de euro dan ook bestaat. Maar...
Ja.
Oké.
Misschien om even terug te koppelen naar de batterijen geven, elektrische wagens en zo. Heb ik precies zo de indruk dat dat zo ineens een heel hysterische reacties. Ben ik daarin juist of niet? Dat ze ineens zeggen, binnen 12 jaar, wat dat niet lang is dat toch ineens een enorme verandering dat ze willen vooropzetten. Hè? Hoe komt dat zo... Ik weet niet of ik er juist in ben, één. Hè? Ik weet niet of jij dat gevoel hebt, of dat ook een relatief hysterische reactie is. En dan twee, indien ja, waarom denk je dat zo is?
Wel, of het...
De opvolgvraag zegt al dat je de eerste vraag moet beantwoorden. Maar
of de reactie hysterisch is, ja, dat moet je eigenlijk vragen als je hier op een bepaald moment een Europese commissaris in die studio zit.
Er is een bepaalde snelheid.
Maar er is een bepaalde snelheid en het is een heel bewuste keuze geweest van de Europese Commissie om te zeggen, we gaan voor die Green Deal, we gaan voor die klimaatneutraliteit. Mm-hmm. We hebben heel duidelijke harde doelstellingen ondertussen.
Ja.
En dan heb je altijd dat evenwicht. We hebben dat debat ook in België gehad. Wilt je alle kerncentrales sluiten? Mm-hmm. Maar kunt je het dan waarmaken? En wat gebeurt er dan als er een crisis gebeurt? En dan ga je hetzelfde hebben in Europa. Mm-hmm. Maar de Europese Commissie is eigenlijk wel in die zin ook wel slim geweest. Is om te zeggen, in 2035 alleen zero-emissiewagens. Mm-hmm. Maar we gaan een analyse doen in 2026. Want in 2025, zeggen zij, zouden er 12 miljoen elektrische wagens op de wegen moeten zijn. Mm-hmm. Beeld u in dat in 2025, over 2 jaar, daar nog heel ver vanaf zit. Dan is het misschien mogelijk dat men zegt in 2026, we gaan onze deadline een stukje verlengen. Ja, ja. Of we zeggen toch, we blijven bij de deadline. En voor ons is het ook wel goed dat het eigenlijk vooral is met import van wagens vanuit dan vooral Amerika dus en China.
Het is eigenlijk ook een beetje een soort van onderhandelingstactiek. Van we beginnen echt mega... En we gaan even een lowball doen, eigenlijk dat je een bot op een huis. Een lowball offer, om dan een beetje marge te creëren na verloop van tijd.
Ik durf niet...
Ze voelen het dan wel naar die redenering.
Weet je, je moet altijd... Ik had deze morgen een interview met de Italiaanse tv en die vroegen mij zo... Zijn ze niet te optimistisch geweest? Mm-hmm. En ik heb gezegd, het is altijd wel goed om optimistisch te zijn in het leven. Hè? Allee, optimisme is een moral duty.
Optimistisch, maar realistisch.
Maar de vraag is dan natuurlijk, waar zit die optimisme? En waar eindigt die optimisme? En wordt het bijna een naïviteit of een onhaalbaarheid? Hè? En daar proberen wij dan wel een rol in te spelen. Voilà, met te zeggen van, oké, je kunt optimistisch zijn. Hè? Bijvoorbeeld... Dat was ook bij die 5G-audit, hè, dat we zeiden van, dat is een ongelooflijke trigger om een economisch... want dan gaat bijvoorbeeld operaties op afstand kunnen doen. Mm-hmm. Dan gaat bijvoorbeeld ganse woonwijken op afstand kunnen via camera's bewaken.
Zalig.
Joepie.
Maar natuurlijk, je moet het wel op een veilige manier doen. Je wilt ook niet dat je data ergens terechtkomen in een regime waarvan dat je toch denkt van... Je wilt ook niet dat je geopereerd wordt en dat dan eigenlijk al je gezondheid, medische dossiers op een bepaald moment bij iemand terechtkomen waar dat je eigenlijk toch je niet zo comfortabel zou bij voelen. Om het
te uiteraard. Gewoon of waar dat je geen bescherming algemeen gevoel hebt. Van vrijheid ook een beetje. Hè?
Ja, maar dan is het ook terug om te kijken de doelstellingen die Europa zegt... zijn die dan haalbaar of niet? Maar nog eens, ja, soms als je de dingen wil vooruit helpen, moet je soms ook wel gewoon ambitieus zijn.
Ja, tuurlijk, ja. Tuurlijk. Je moet een beetje ideologisch durven zijn soms om dingen veranderd te krijgen. Ook al haten we een beetje ideologie in haar praktische werking. Ik heb misschien niet zo vaak stoutere vraag als ik mag.
Ik ben benieuwd zelfs.
maar het is misschien een beetje uit uw dagdagelijkse. Maar gewoon geïnteresseerd. Dus uiteindelijk, klimaat, belangrijk. Hè? Hoe meer dat we onze menselijke impact zeg maar, binnen de gezonde contouren kunnen houden van een normale impact van een diersoort, des te beter. Hè? Dus punt 1. Maar dan even punt 2, gewoon puur naar de praktische realiteit. Waarin uiteindelijk Europa vandaag de dag, denk ik, probeert een beetje een frontplayer te zijn om uiteindelijk zeg maar, klimaat opnieuw in onze cultuur en dus per definitie ons beleid en ons economisch gegeven eigenlijk te impliceren. Hè? Een beetje gelijk naar de Native Indians dan, als die grond beoogsten en dan probeer je altijd rekening te houden met de volgende 7 generaties. En terug die mindset om iets meer de natuur mee te placeren in het leven van de mens. Hè. Dus, ja. Dus ik denk dat gegeven, daar proberen we nu terug een beetje de frontrunner in te zijn. Dat zit hier in heel het beleidsgegeven. Per definitie hebben we eigenlijk dit gesprek vrij hard gevoerd over zero-emissie. Hè. Dus dat duidt dat. Maar eigenlijk, als je kijkt naar de realiteit, zijn we eigenlijk vandaag direct eigenlijk een vrij kleine uitstoter van alle CO2, als je het zo wilt zeggen, op die zaken. En natuurlijk indirect wel, want we hebben natuurlijk een pittig aankoopbeleid dat wel stimuleert. Maar dus in zekere mate proberen we vandaag wel op moraliteit een stevig standpunt in te nemen. Proberen ervoor te zorgen dat we economisch dat kunnen waarmaken. Langs de andere kant zijn we eigenlijk geopolitiek zowel naar gewoon machtsverhoudingen als economisch eigenlijk aan dalen. Dus per definitie zijn we het onszelf ook niet zeer moeilijk aan het maken. In die zin dat ik denk dat we... Ja, nogmaals, ik weet niet voor hoeveel van de uitstoot dat Europa verantwoordelijk is, maar dat is in de wereld eigenlijk relatief klein. Terwijl ik zou kunnen zeggen dat ons beleid eigenlijk echt wel een frontrunner is op dat niveau. Hoe probeert je die twee te balanceren, terwijl we geopolitiek dan eigenlijk weer weinig macht hebben? Want als morgen China zegt, ja, bon, het interesseert me niet bij wijze van spreken en eigenlijk alles begint op te drijven... Nee. Dan hebben we het onszelf vrij moeilijk gemaakt. En...
Ik ben het, laat mij beginnen, ik ben het niet eens dat we economisch weinig macht hebben. We blijven nog altijd...
Nee, uiteraard, de komende 30 jaar
gaat dat... Ja, exact. In de zin van, we blijven nog altijd wel een ingemaakte markt van 440, 450 miljoen inwoners, waar dat uiteindelijk veel welvaart zit. Hè. Als je het concept van de blue banana kent, dat is eigenlijk, ja, waar zit eigenlijk de koopkracht? En er zit er nog altijd gewoon bijzonder veel koopkracht hier in Europa. Uiteraard. Maar natuurlijk, je moet dat natuurlijk kunnen blijven waarborgen op termijn. Maar wat dat je eigenlijk heel juist en scherp op tafel legt, is het feit dat je... Wat is je economische poot en een industrie die je wil in Europa houden? Hoe breng je dat samen met je ambities op vlak van klimaatneutraliteit te zijn? En hoe breng je dat ook samen met de veiligheidsaspecten die ermee te maken zijn? Ja. En dan kijk je nog eens, en is het dan betaalbaar voor de burger? Mm. En eigenlijk ga je over die vier een debat moeten voeren. Want we hebben dat debat niet moeten voeren over de voorbije 20, 30 jaar. Dus je zit eigenlijk in een bijzonder interessant, maar ook in een bijzonder belangrijk scharniermoment, hè, waarbij dat je na Wereldoorlog 2 en de vrede die we gehad hebben... nu op een moment zitten met te zeggen... ja, misschien hebben we dat toch allemaal te veel... een beetje als een evidentie beschouwd. Ja. Hè? En dat is een debat dat volop gaat woeden de komende jaren... en waarvan ik hoop dat we echt ook een heel goed democratisch debat kunnen hebben... met heel veel verschillende actoren. Want nog zoals ik daar straks zei... het gaat niet zwart-wit zijn. Het is niet van, het moet Huawei compleet uit de Europese markt zijn of niet. Nee, je kunt jezelf ook beschermen op een slimme manier. Hè. Allee, je kunt jezelf ook respecteren. Allee, je kunt het ook op een slimme manier doen. Hè. Maar dat debat zal op tafel liggen, zeker omdat je bijvoorbeeld ziet, allee, recent kwam Eurostat naar buiten met te zeggen, maar dat was toch een lichte economische groei in de Europese Unie. Ja, maar als je een analyse neemt en je pakt er één land uit, Ierland, dan had je eigenlijk een economische krimp. Eén land, Ierland, was verantwoordelijk vorig jaar voor 13,1% groei. En dat heeft eigenlijk gewoon alle anderen in een andere richting gebracht. Waarom natuurlijk? Omdat ze een heel laag belastingsregime hebben voor bedrijven. Ja. Daardoor ook Amerikaanse bedrijven, ja, ze zitten allemaal in Ierland geconcentreerd, veel inkomsten hebben en ook hun economische groei eigenlijk aantrekken. Dus je gaat die debatten gaan wel scherp gesteld worden, omdat je natuurlijk toch ook in een periode zit, als je ziet de artikelen die je nu leest over de vertraging in de groei in China... Ja, gaat ook een effect hebben op de wereldeconomie. En waar ik het... maar dan spreek ik in mijn persoonlijke naam, spreek ik niet vanuit mijn functie. Ja, moet je naar die growth gaan? Hè? Want dat is dan het debat dat op tafel ligt. Hè? Laat ons gewoon, moeten we groeien? Ja, als je dan kijkt naar de voorbije decennia... Maar de armoede in de wereld is gedaald.
Ja, ideologisch is dat een leuk debat, maar in de realiteit heb je slimme groei nodig. Niet
je hebt
minder
slimme groei. Ja, je hebt misschien regrowth nodig, je hebt slimme groei nodig, je hebt misschien meer duurzame groei nodig. Maar willen we het risico nemen met te zeggen, oh, we moeten niet meer groeien, als we dan toch zien, en er is nog altijd zeer veel armoede, jammer genoeg, in de wereld, maar als je de statistieken bekijkt, is er minder armoede dan dat een heel mooi beschreven in een aantal boeken, zoals Factfulness en Progress, heel mooi in beschreven is. Zijn we er? We zijn er belangen niet. Nee. Dus je gaat toch moeten je groeimodel, ja, gaat ook moeten herbekeken worden naar een slimme groei, een duurzame groei. Maar misschien toch ook graag nog altijd wel groeien, om ervoor te zorgen dat mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten... En de landen die aan de onderkant van de samenleving zitten, dat we die toch ook wel hoger krijgen. Hè? Want dat is uiteindelijk het mooie geweest, als je kijkt naar het Europese project van Europa. Hè. We spreken vaak over de fundamentele normen en waarden, dat is zo. Maar 44% van het normale Europese budget gaat naar cohesiefondsen. Dat is de kamer waar ik voor verantwoordelijk ben. Ja. En dat zijn de cohesiefondsen die eigenlijk zorgen dat gebieden die een bepaald lager percentage van BNP hebben, dat die eigenlijk meer inkomsten krijgen. Maar eigenlijk is dat wat dat Amerika gedaan heeft... Ja, maar dat is eigenlijk wat dat Amerika gedaan heeft na het Wereldoorlog II, met zijn Marshall Fund. Die hebben gewoon gezegd, wij moeten een fonds hebben om Europa na Wereldoorlog II terug te herstellen en economisch. En die hebben 2% van hun BNP aan Europa gegeven voor het herstel van Europa. Want zij hebben gezegd, wij hebben ook een sterk Europa nodig. Ja, wij hebben een economisch Europa nodig. Ja. Ja, vanuit een strategisch oogpunt. Maar wij hebben vanuit een strategisch oogpunt, hebben wij er ook al belang bij dat voormalig Europese landen die een lager economische, een lager BNP per capita hebben, dat die ook omhoog gaan. Als je ziet in de Baltische staten, wat in Estland, Letland, Litouwen, hoe die hun BNP per capita gestegen is. De bevolking is gewoon rijker geworden. Mm-hmm. En het is ook goed voor de sterke economieën en bijvoorbeeld de industrieën in bijvoorbeeld Duitsland of in Nederland of in België. Want hoe beter dat de koopkracht daar stijgt, hoe beter het ook voor ons is. En dat blijft nog altijd een van de heel markante en bijna onderbelichte... We nemen dat bijna voor een evidentie... Maar als je ziet, geef een voorbeeld. Als je de economische groei ziet van Polen, en ik weet dat er heel veel debat is over het bestaan van de rechtsstaat en hoe ver gaat Polen, hè, waar staat het? Ik ben daar mijn rapport bij, het is nog niet af, dus ik kan er nog niet veel over zeggen. Maar als je puur naar hun cijfers van economische groei bekijkt, dan kan je zeggen, de Europese middelen hebben hun op een hoger economisch niveau gebracht.
Okay.
En dat blijft gewoon, dat blijft voor mij een ongelooflijke verwezenlijking van Europa te zijn, naast bescherming van minderheden, gelijkheid man-vrouw enzovoort, en de installeren van democratie.
Goh, ja, dat is zo interessant, hè. Ik denk, daar heb je toch echt wel de cultuurgroei dan opnieuw of terug, of gewoon nieuw nodig, dat we uiteindelijk iets meer beginnen denken als een Europese burger versus onze landen zelf. Hè. Want als je dat terugbrengt, dan natuurlijk dus het gegeven van we moeten solidariteit worden, of we moeten de zwakkeren helpen of what's in the name. Uiteindelijk, en op een bepaald moment zal waarschijnlijk België dat zijn als je het een beetje bekijkt, maar moeten we helpen. Hoe ver kun je dat terugbrengen naar de individuele burger, hè? En hoeveel draagvlak is er dan om dat beleid door te voeren? En dat is natuurlijk wel heel interessant vanuit de Europese Unie altijd. Dat is zeer top-down georganiseerd. Wat alleen maar sens maakt op dat niveau, want je kunt daar niet meer, er is een bepaald niveau waarop je niet meer enkel bottom-up kunt werken. Langs de andere kant, je moet ook zien dat draagvlak, wat altijd een heel mooi woord is, maar er ook is. En dan merk je wel dat zo'n constante clash, waarin dat je wel voelt dat misschien ons het historisch verleden van Europa ons in onze parten speelt, waarin dat je wel voelt dat toch iets... Ja, we willen wel een eenheid creëren, we doen een poging, we snappen het geopolitiek belang. Langs de andere kant, zodra het er ook op aankomt, misschien COVID dan iets minder, maar toch is er toch altijd wel terugdenkend naar, oké, we zijn een land. Dus die match dan, hoe dat we...
Ja, dat is absoluut, dat is een balans die je moet vinden. Alhoewel dat je
er
natuurlijk
wel pushback is voor de Europese Unie, terwijl ik denk dat dat niet zo slim is, omdat het geopolitiek argument is HET argument.
Ja, is er een pushback? Ik weet het niet, want als je, in de eurobar- als je in de eurobarometer bekijkt, dan daalt...
Ja, maar de euro... niet om nu je cijfers onderuit te halen, maar ik bedoel, ik denk, als je nu een debat zou voeren onder de gewone burger hier in België of Vlaanderen, gaat u toch wel zien dat er een pittige nuancering staat ten aanzien van de Europese Unie.
Ja, ja, maar ik denk dat het ook afhangt welke vraag dat je stelt. Als je gewoon vraagt, wat was de toegevoegde waarde van Europa ten tijde van COVID-19? En zouden we een vaccin hebben gehad op de tijd dat we de vaccin hebben gekregen als de EU niet had bestaan? Dan denk ik dat iedereen gaat zeggen, we mogen toch wel blij zijn dat ze
er waren. Dat is een vrij complexe vraag voor de average human being. Ik zou die niet correct kunnen beantwoorden. Heeft Europa daartoe bijgedragen? Ik heb te weinig informatie die mij heeft bereikt om dat correct te kunnen beantwoorden. Dus per definitie zou ik de vraag niet goed kunnen beantwoorden.
Daar durf ik heel duidelijk op zeggen, en dat staat ook in een van onze rapporten, waar wij heel kritisch over het feit dat er eigenlijk geen transparantie is over hoe dat de contracten zijn afgesloten, de sms'en van Ursula von der Leyen met Pfizer. Maar we waren ook heel positief, waarbij dat we gezegd hebben van dankzij de gemeenschappelijke aankoop en de macht die Europa op tafel heeft gelegd, ze hebben er ook in geslaagd om voldoende vaccins naar Europa te hebben. Je moet je eens inbeelden. Als je een land zet, een Baltische staat met 1,2 miljoen inwoners, aan welke prijs had je dan een vaccin kunnen kopen? Hè?
Het probleem met het geopolitieke argument is, dat is waar, ik volg dat, maar is dat daarom in de emotionele belevingswereld van de average human being geïmplementeerd? En daar spreek ik dan weer op tegen.
Ja. Ja, maar opnieuw denk ik dat het af... Als je vraagt aan een student die op Erasmus gaat, meestal zijn die allemaal zeer positief dat ze die kans hebben. Dus ik denk dat het ook een stuk misschien generatiegebonden is.
Maar hoeveel mensen gaan er op Erasmus?
En in elk geval, ik denk als je de vraag zou stellen, waar zouden we staan met de oorlog met Oekraïne en Rusland, moesten we nog 27 individuele lidstaten zijn?
Nee, maar daarom, het ding is, ik zit langs uw kamp in het gegeven van, we hebben wel een eenheid nodig in de constant evoluerende, globaliserende wereld, langs de andere kant terug iets of wat terugdijnen naar toch wel een beetje controle te hebben over de essentie van wat een continent maakt. Maar dat is zo'n zeer interessante strijd. Hè. Daarom, ik ben wel benieuwd naar waar de Europese Unie naartoe evolueert. Ook naar haar beleid maken, budget, waarin dat heel interessante evoluties zijn dan. Hè, want het is een klein budget, waarom is dat zo, en et cetera.
Maar als ik daar mag op inspringen, is, ik heb gezegd, het budget is klein. Ja. En dat klopt. Eigenlijk kun je bijna zeggen dat het budget eigenlijk peanuts is. Ja, als je dat vergelijkt met andere continenten. Maar Europa heeft bijzonder veel macht op vlak van wetgeving.
Ja, is zo. En per
heeft heel veel soft power. En bij wijze van spreken, ik zeg altijd tegen mensen, als je denkt dat Europa ver van je bed is, Europa is in je bed. Want Europa bepaalt wat de stoffen zijn die in uw lakens mogen zijn. Wat bij wijze van spreken... Wij hebben andere normen van... Als je een biefstuk of een stukje kip eet, wij hebben andere voedselnormen dan wanneer je dat vergelijkt met de Verenigde Staten. En daar heeft Europa een bijzonder grote macht over... De vraag is alleen, is beide in balans met elkaar? Ja. Maar bon, goed, dat zal dan ook wel moeten gezien worden.
Ja, wel, dat was ook een beetje de vraag dat ik heb van, inderdaad, Europa zit heel veel in op die zaken, klimaatneutraal, et cetera, en welke stoffen en dingen, op gezondheid en vlak. En dat is goed natuurlijk, dat die doelstellingen er zijn. Maar ja, Europa is maar een onderdeel van heel de wereld. Hè. En vaak zijn dat toch wel wereldthematieken. Hè. Het klimaat, dat is iets van de wereld. Het is niet dat Europa dat ineens kan rechttrekken of goed maken. Dus op vlak daarvan, het is goed dat we dat zelf doen, maar hoe hard spelen ze in op de andere werelddelen, of hoe hard motiveren ze daar, of gaan ze daar lobbyen om dat ook te doen? Want als wij het alleen maar doen, dan gaat het niet veel nut hebben dat wij het alleen maar doen.
Ja, maar uiteraard moet je constant kijken in de wereld waarin we vandaag leven. Allee, en ik kom, excuses, terug een beetje terug naar mijn batterijrapport daarvoor. Maar we hebben gezien dat de subsidiepolitiek die de American Inflation Reduction Act met tax credits, met subsidies die ze geven om die wagens te produceren in Amerika, dan moet je natuurlijk in Europa ook kijken of dat je daar een antwoord moet op geven. Wat dat eventueel de gevolgen zijn voor je economie, of dat er een kans is van een delocalisatie of niet. Dus je moet constant kijken naar wat er eigenlijk gebeurt in de andere, in de andere continenten. Hè?
Ja, en per definitie denk ik, en dat is het voordeel dat we hebben vandaag de dag nog, door het feit van toch echt wel... vandaag opnieuw een interessante economische macht te zijn, toegang tot de Europese markt impliceert per definitie eigenlijk al onze normen en waarden dan. En daarop dwingt je die op een indirecte manier af. Hè. Dus ik denk dat...
Ja, maar ik kom maar zeggen, Zuid-Amerika en Afrika, zetten die ook allemaal in op die klimaattoestelling?
Ja, maar als ze met ons willen handelen, gaan ze dat per definitie moeten doen.
Ja, als ik nu een concreet
dus vandaag de dag is interessant.
Ja, als ik nu bijvoorbeeld een concreet voorbeeld daar geef, er is een nieuwe wetgeving op vlak van Europa, op Europees vlak, dat eigenlijk gaat zeggen vanaf 2026, als je een batterij produceert, of dat je nu binnen Europa produceert of buiten Europa produceert, gaat je eigenlijk een verklaring moeten hebben over de carbon footprint, je ecologische voetafdruk. Ja. Dus produceert je binnen Europa, gaan moeten zeggen, wat is eigenlijk, wat heeft het hier nu als vervuiling teweeggebracht? Ja. Maar als je dan diezelfde batterij produceert in China of in Amerika of in Turkije, of met even in ergens in Afrika, moet je ook die verklaring hebben. Waardoor dat je natuurlijk inderdaad, als je ergens buitenaf produceert, je eigenlijk ook gedwongen gaat zijn om je te plooien of je aan te passen naar de standaarden die eigenlijk van toepassing zijn binnen Europa.
Een GDPR.
Wat ik wil zeggen, je kan eigenlijk ook vanuit je eigen macht ook gewoon bepaalde normen en doelstellingen opleggen en economische waarden opleggen.
Een batterij dan geproduceerd in Afrika of Zuid-Amerika, dat die eigenlijk de afzetmarkt Europa kunnen kwijtspelen door die carbon footprint bewijs dan.
Ja, exact.
Omdat dat eigenlijk een manier is van die
macht en waarom is dat van belang? Want je wilt ook niet met een groene auto rijden die met een vuile batterij is, waar dan een vuile batterij in zit, want die batterij is 40% van de kostprijs van een wagen.
Ik wil misschien, sorry dat ik even onderbreek hoor, maar ik hoor het argument, maar misschien gewoon een vraag die nu mij opkomt, is van... qua moraliteit, interessante standpunten van het gegeven waar we met Europa proberen te bereiken, want uiteindelijk, goed. Maar is er uiteindelijk ook een lange termijn economische impact die we vooruit zien? Dus per definitie dwingen we nu onze moraliteit af en alle mensenrechten, et cetera, door dat toegang tot de Europese markt per definitie moet je voldoen eigenlijk aan onze, tussen aanhalingstekens, eisen. Maar is er, dat is knap dat we dat proberen te installeren in de rest van de wereld door een economisch argument, maar is er uiteindelijk ook een economisch argument van Europa dat uiteindelijk op een bepaald moment ook terugkomt, los van uiteindelijk de wereld te willen verbeteren als altruïstisch secondary doeleind?
Ja,
of dat zien we dat zeer beperkt?
Ja, dat vind ik heel moeilijk om daarop te antwoorden, omdat je zit in een snel veranderende wereld.
Of is het,
Nee, ik vind het heel moeilijk om daar een op economische principes gebaseerd antwoord op te geven, zeker vanuit de rol die ik op dit moment heb.
Maar is dat niet zund, dat we daar los van dan moraliteit yes, maar ook economie yes op te kunnen antwoorden?
Ja, ik weet niet of het zonde is dat we het niet doen. Misschien weten we het gewoon niet. Ik bedoel, als je ziet hoe de wereld veranderd is op de voorbije 2-3 jaar.
Ja.
Welk economisch model... wie had er ooit gedacht dat we bijna terug een debat zouden hebben over... Gaan we de theorie van Keynes aanhangen? Om te zeggen, we moeten de economie steunen door bijvoorbeeld... je ziet, ik vind het daar heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Ook omdat ik eigenlijk geen document heb liggen of
Maar puur omdat we hebben het al een paar keer over geopolitiek gehad. En dan hebben we, waarover dat we het helaas eens zijn, is onze geopolitieke macht is in zekere mate aan het afnemen. Nu, we zitten nog... Zeker goed, hè. Maar ik denk wel dat we een aantal countermeasures gaan moeten nemen om die in zekere mate op zijn minst status quo te kunnen bewaren. In andere landen die gewoon opkomen en puur het relatieve balans werkt. Maar dan denk ik van, kunnen we dan de huidige argumentatie ook niet benutten om daar een economisch positief gevolg voor Europa aan te linken?
Dat denk ik wel. Want,
okay. Hoe verschilt dat van mijn initiële vraag?
Ik vind het een andere invalshoek. Want je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, als je kijkt naar microchips... Waar dat je ook weet dat eigenlijk Europa ook niet de beste, op de beste plaats zit qua de productie van microchips. En ook opnieuw, als je een energietransitie wilt doen, wat dat Europa toch wel als een doelstelling zit, de Green Deal, dan heb je ook die microchips nodig. Ja. Of dat je het graag hebt of niet, je hebt ze nodig. Maar je ziet dan anderzijds ook wel goede voorbeelden. Als je ziet naar ASML in Eindhoven, die echt over een bepaald onderdeel eigenlijk een ongelooflijk economische macht heeft. Dus ik denk dat de wereld van de toekomst misschien een wereld gaat zijn waarbij dat je gaat altijd nadenken, wat is mijn toegevoegde waarde? En dat is iets wat ik als economist altijd vind. Ik vind dat ook in je persoonlijk leven moet je altijd afvragen, wat is mijn toegevoegde waarde in een bepaalde situatie? Soms kan dat zijn whisky serveren aan iemand. Wat is uw toegevoegde waarde? En ik denk dat dat wel een debat is dat we gaan moeten doen. Ik geef een voorbeeld. Stel dat de automobielindustrie niet competitief blijft. Ja, we hebben de vraag, de staalindustrie is ook voor een groot deel verdwenen. Hoe ondervangt je die transitie op een bepaald moment? Hè? Is dat onmogelijk? Is dat niet mogelijk? Maar we hebben al wel wat transities gedaan die we heel goed hebben ondervangen. Hè? Dus opnieuw, ik ben eerder een optimist dan een pessimist die er is. Alleen is dat natuurlijk wel een periode waarbij dat je extreem moet zoeken. Hoe ga je dat oplossen en waar vind je toegevoegde waarde in?
Ja, ja, complexe vraag. Ik heb op zich nog wel zo'n eindvraag, omdat we...
Ja, het is richting einde. Hè?
Richting einde zijn.
De Marcel.
Oké. Okay. En dat is, stel morgen carte blanche. Je mocht de Europese Unie op elk niveau dat je wilt gewoon even het vuur aan de schenen leggen. Wat is het thema, niet per se de conclusies, maar het thema dat je toch wel eens zegt, dat wil ik nog wel eens zien. Per definitie, wat is het thema dat je graag zou belichten? Maar niet zozeer persoonlijk, maar puur vanuit sceptischheid. Van, daar vind ik toch dat we... Misschien de logica of de realiteit te veel.
Dan zou ik echt het thema op tafel leggen van... Je wilt een transitie doen naar klimaatneutraliteit, maar je wilt ook een economisch onafhankelijke positie tot op zekere hoogte behouden.
Het clasht te hard daar.
En uw veiligheidsaspect in de wereld van vandaag. En
je die klimaat, drie economie, thema- veiligheid.
Ja, maar vooral dan, wat wordt uw evenwicht? Wat wordt dan uw balans? Waar legt je... Zit uw balans juist nu... Moeten we die bijzetten? In welke mate wilde die bijzetten? Dat vind ik eigenlijk voor mij het debat van de komende jaren.
En als je daar anekdotisch
zelf... beetje gelijk die klassieke meme van die switch. You can do it fast, you can do it qualitative and you can do it cheap. Maar je kunt er maar twee kiezen. Hè? En een andere gaat altijd eigenlijk uit. De switch.
Ja, ik weet...
Dus
het is
een beetje daar, maak een keuze.
Ik weet niet of je een keuze moet maken. Maar ik vind het wel... interessant om dat debat te hebben, omdat je hebt daar straks ook verwezen naar, je moet ook wel draagkracht hebben voor wat je moet doen. En de keuze is, willen we terug naar het protectionisme en allemaal op ons eentje? Daar hebben we toch ook economisch, op basis van het verleden, hebben we daar toch niet de beste voorbeelden uit. Dus ik vind het gewoon interessant in de nieuwe wereld waarin dat we... niet de nieuwe wereld, maar in de veranderingen die er toch zijn gebeurd. En in een wereld in transitie vind ik dat voor Europa het debat waarbij dat je hebt. Omdat als je daar een antwoord op hebt, dan ga je ook je antwoord hebben. Waar zit uw toegevoegde waarde in de toekomst in de wereld?
En rap stout zijn, waar zou jij... Stel, er is altijd uiteindelijk, hoe noemen ze dat, de finale pen, laten we het noemen. Welk van de drie pijlers denk jij altijd de eindbeslisser ideologie moet zijn om te ondertekenen? Klimaat, economie of veiligheid?
Goh, daar kan ik niet tussen kiezen, maar ik vind dat ook niet... Ik vind dat als je een slimme balans maakt, dan heb je een stukje...
Maar is het niet altijd economie? Want per definitie gaan de twee anderen altijd betaald moeten worden. Dus per definitie, betere economie, meer mogelijkheden.
Maar
misschien kortzichtig.
Maar anderzijds, klimaatneutraliteit creëert ook veel economische... geeft ook economische
opportuniteiten. Dan kun je aftekenen met economie, hè? Want het zou dan keiveel economie creëren.
De voorspelling is, binnen 50 jaar ontploft de wereld, als we het klimaat niet extreem hard aanpakken, dan gaat het weer shiften naar klimaat, dat belangrijkste. Ja, dat is niet economie. Dus ik denk dat er afwegingen... Veiligheid, blijkbaar gewoon op 3.
Ja, dat blijkt zo.
Dat zou ik toch niet doen.
Ik
denk dat dat ook wel afhangt in welk land dat je woont in de wereld.
Ja, en ik denk als je die vraag op lange termijn stelt, is dat misschien wel het première wat dan economie en klimaat veiligstelt. Ja. Oké,
goed. Leuk.
Annemie, dankjewel.
Graag
voor
gedaan.
Ik vond het zeer interessant. Misschien excuus voor onze ad-hocheid, maar...
Het is tijd voor even te noemen, denk ik.
Ja, nee, heel fijn. Goed.
Heel erg bedankt. En nog veel succes. En wie weet, tot nog een keertje.
Ja. Dankjewel, hoor.
Bye-bye.